Gemeente, we luisteren naar het ontfeilbaar woord van God uit Ezechiël 36, vers 22 tot en met 38.
Daarom zegt tot het huis Israëls, zo zegt de Heere, Heere, ik doe het niet om uwentwil, gij huis Israëls, maar om mijn heilige naam, dien gij lieden ontheiligd hebt onder de heidenen, waarheen gij gekomen zijt. Want ik zal mijn grote naam heiligen, die onder de heidenen ontheiligd is, dien gij in het midden van hen ontheiligd hebt. En de heidenen zullen weten dat ik de Heere ben, spreekt de Heere, Heere, als ik aan u voor hun ogen zal geheiligd zijn. Want ik zal u uit de heidenen halen en zal u uit al de landen vergaderen en ik zal u in uw land brengen. Dan zal ik rein water op u sprengen en gij zult rein worden van al uw ongerechtigheden en van al uw drekgoden zal ik u reinigen. En ik zal u een nieuw hart geven. Er zal een nieuwe geest geven in het binnenste van u. En ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen. En zal u een vlezen hart geven. En ik zal mijn geest geven in het binnenste van u. En ik zal maken dat gij in mijn inzettingen zult wandelen. En mijn rechten zult bewaren en doen. En gij zult wonen in het land dat ik uw vaderen gegeven heb. En gij zult mij tot een volk zijn, en ik zal u tot een God zijn. En ik zal u verlossen van al uw ongerechtigheden. En ik zal roepen tot het koren en zal het vermenigvuldigen. En ik zal geen honger op u leggen. En ik zal de vrucht van het geboomte en de inkomst des velds vermenigvuldigen, opdat gij de smaadheid des hongers niet meer ontvangt onder de heidenen. Dan zult gij gedenken aan uw boze wegen en aan uw handelingen, die niet goed waren. En gij zult een walging van uzelven hebben, over uw ongerechtigheden en over uw gruwelen. Ik doe het niet om uwentwil, spreekt de Heere, Heere, het zij u bekend. Smaad u en wordt schaamrood van uw wegen, gij huis Israëls. Alzo zegt de Heere, Heere, ten dagen als ik u reinigen zal van al uw ongerechtigheden, dan zal ik de steden doen bewonen en de eenzame plaatsen zullen bebouwd worden en het verwoeste land zal bebouwd worden. In plaats dat het een verwoesting was voor de ogen van ieder die er doorging. En zij zullen zeggen, dit land dat verwoest was, is geworden als een hof van Eden. En de eenzame en de verwoeste en de verstoorde steden zijn vast en bewoond. Dan zullen de heidenen, die in de plaatsen rondom u zullen overgelaten zijn, weten dat ik de Heere de verstoorde plaatsen bebouw en het verwoeste beplant. Ik, de Heere, heb het gesproken en zal het doen. Alzo zegt de Heere, Heere, daarenboven zal ik hierom van het huis Israëls verzocht worden, dat ik het hun doe. Ik zal hen vermenigvuldigen van mensen als schapen, gelijk de geheiligde schapen, gelijk de schapen van Jeruzalem op haar gezette hoogtijden. Alzo zullen de eenzame steden vol zijn van mensenkudden, en zij zullen weten dat ik de Heere ben.
Wil te handelen. Lieve gemeente, het is een goed gebruik onder ons om bij een nieuwjaar bijvoorbeeld elkaar een goed nieuwjaar toe te wensen. Of bij andere belangrijke gebeurtenissen als bij een doop, als je een kind ten doop mocht houden. Goede zaken om elkaar dan ook de zegen van de Heere toe te wensen. ik zei toe te wensen. Want verder komen wij niet. Onze woorden zijn ook vaak arm. En wij kunnen er ook niet voor zorgen dat die zegen bij de ander binnenkomt. Bij onszelf niet, maar ook bij die ander niet. Maar als de Heere zegen belooft, is dat geen leeg inhoudsloos gebaar. Maar dat is dat een betrouwbare zaak, een woord waarop je aan kan. Zo rijk, zo genadig is de Heere dat hij wat hij belooft ook doet. En dat blijkt onder meer uit de tekstwoorden, wanneer we erboven schrijven de goddelijke belofte van een rijk pinksterleven. De goddelijke belofte van een rijk pinksterleven. Te bezien vanuit drie invalshoeken, namelijk vanuit het nieuwe hart, de gave van Gods geest en de heilige levenswandel. De goddelijke belofte van een rijk pinksterleven, het nieuwe hart, de gave van de geest en de godzalige, of zo u wil, de heilige levenswandel. Wie is er aan het woord? Wel, dat is natuurlijk Ezechiël. Ezechiël spreekt dit namens de Heere. Maar we moeten er wel even naar zien wat die profeet mag doen. Die profeet is, gemeente, in en meegevoerd naar de ballingen in Babel. En daar heeft hij nogal veel oordeelsprofetieën gesproken. Tot en met hoofdstuk 33, daar vindt eigenlijk de keer, de wending plaats. En waarom vindt er dan een wending plaats? Wel om de eenvoudige reden dat er dan een verschrikkelijk bericht binnen is gekomen, namelijk Jeruzalem is in brand gestoken. De ballingen, let wel, het is eigenlijk onvoorstelbaar, die ballingen hadden al die tijd niet geloofd. Wat Ezechiël had gezegd namens de Heere. Maar als dat bericht binnenkomt, wat allemaal in de lijn lag van wat Ezechiël had geprofeteerd, toen was men natuurlijk uitgeblust. Onuitsprekelijke moedeloosheid had zich van hen meester gemaakt. En dan, zo goed is de Heere, als ze vastlopen, als ze geen verwachting meer hebben van, nou ja, we komen wel weer heel snel in Jeruzalem en in Kanaan terug. Als die verwachting helemaal uitgedoofd is, weggenomen is, dan boort Ezechiël namens de Heere bronnen aan van goddelijke vertroosting. Zo is de Heere. Wilt u het onthouden, jongelui? Zeg dus niet als je helemaal vast zit van, nu kijkt de Heer helemaal niet meer naar me om. Nee, je kan veel beter zeggen, ik heb al die tijd niet naar de Heer omgekeken. Dat is betere koek, om dat zo te zeggen. Nu wil ik dat de Heer mij helpt. Ja, wacht eens even. Zou je niet eerst eens moeten beleiden, Heer, ik heb u zo lang laten praten. Dat lijkt me veel beter. Dat is ook veel Bijbels. Nu, hoe kan het? Misschien dat u zich dat ook nog een keer afvraagt. Hoe kan het nu dat opeens dan die bronnen van de goddelijke vertroosting opengaan? Wel, dat kan alleen maar als je naar Ezechiël 34 kijkt. Dan kan ik u kort even aanduiden. Daar gaat het over de beloofde enige herder. En wie is dat ook alweer, kinderen? Daar wordt gesproken over de enige herder. Dat is natuurlijk de goede herder. Dat is de Heer Jezus Christus. En omdat die beloofd is, en omdat hij ook later zou komen en het offer zou brengen, daarom alleen, let wel, daarom alleen kan ook de Heilige Geest komen. Houd die volgorde vast, gemeente. De Heilige Geest werkt niet los van de Heer Jezus. Nee, eerst en vooreerst allemaal is het zo dat Christus zijn werk doet. En in dit geval in de belofte geschonken. En hij zou komen als de enige herder. Als je verder nog even kort let op een paar dingen in het hoofdstuk, dan zou je dingen kunnen zeggen die met de tekst samenhangen. Namelijk dit: rein water zal ik op u sprengen. Denk ook aan de doop. Dat is ook rein water wat heen wijst naar het bloed van de Heer Jezus. Een nieuw hart zal ik u geven. En de gave van de Heilige Geest zal hij hen geven. Drie belangrijke zaken die zo vlak bij de tekst of in de tekst ons genoemd worden. En let dan ook op de volgorde. Eerst dat reine water, want ze hadden namelijk heel veel afgoderij bedreven. Ze hadden de afgoden gediend en daarom waren ze ook in de ballingschap gekomen. En dan wordt ook dat nieuwe hart geschonken en de gave van Gods geest gegeven. Het nieuwe hart, zeg maar de innerlijke vernieuwing, de levensheiliging, om ook te leven naar de wil van de Heer, kan nooit, nooit buiten dat reine water. Kan nooit buiten dat doopwater. Beter gezegd, kan nooit buiten dat werk en dat bloed van de Heere Jezus Christus. We gaan de tekst wat nauwkeuriger lezen. Als we letten, en ik zal, als u met mij goed gelezen hebt, dan ziet u dat ik zal vele malen in dit hoofdstuk naar voren komt. Hier ook. Ik zal u een nieuw hart geven. En een nieuwe geest geven in het binnenste van u. En dat stenen hart wordt een vlezen hart. Het ligt allemaal heel dicht bij elkaar. Nieuw hart, nieuwe geest en een vlezen hart. Enig onderscheid is er wel, maar dat zijn nuanceverschillen in die mens, nietwaar, die ook een geest heeft. Het hart is natuurlijk, en de geest, je zou het kunnen noemen de directiekamer van een voortgezet onderwijs. Je ziet je misschien je directeur nauwelijks, en jij in de brugklas, je vraagt je af misschien soms wie is eigenlijk hier de baas. Je ziet hem bijna nooit, maar in de directiekamer worden de lijnen uitgezet voor het schoolleven. Met adjunct-directeuren of als een rector is met conrectoren. Daar wordt het beleid bepaald. Waar wordt het beleid bepaald van jouw leven, je hart? Daar vallen de beslissingen. Daarom zegt de Heer ook, geef mij uw hart, mijn zoon, mijn dochter. Geef mij uw hart. Daar vallen de beslissingen. En dan is dat, krijgen ze een nieuw hart, een nieuwe geest en een vlezen hart. Daar staat tegenover, en daar moeten we eerst op letten, gemeente, het stenen hart. Een steen is hard. Pak een hamer. Goed. Sla op die steen. Nou, het kan gebeuren in het gunstigste geval dat je er nog wat afslaat. Maar het blijft een harde steen. Hard. Ongevoelig. Buigt niet mee, hè. En water, laat er eens water overgaan. Het gaat er allemaal langs. Het stenen hart is het hart van de hoorder die geen genade kent. En je vraagt je af, misschien in alle gemoeden, misschien nu ook wel op huisbezoek, hoe kan het toch dat na die prediking dat hart nog zo hard is en dat men zo reageert? Ja, omdat al het evangeliewater, zeg maar, er langs loopt. En de waarschuwingen van de wet evenzo en de oordelen, men schudt ze ook weer zo van zich af. Een stenen hart is hard, met een D. Onbuigzaam. Ongevoelig. Heeft geen indruk, althans geen blijvende indrukken van je toestand en van wie de Heer is. Dat is dus het volk in de ballingschap. Ziet u het voor u? Daar heb je dus die mensen die dat stenen hart vertonen. Koud. Niet warm. Koud. Ongevoelig. Hart doof. Wat zegt u? Wat heeft u ook alweer in de preek gezegd? Alles is vergeten en dood. Een steen is doodmateriaal. Nou, dat is de situatie daar in de ballingschap van de meeste ballingen. En dat is dus hopeloos. Wat moet je daar doen, Ezechiël? Je kan beter je koffertje pakken. Je kan er beter mee stoppen. Nee. De Heer heeft gezegd, hier is mijn plek en hier moet ik spreken en hier moet ik profeteren. Al ben ik 100 keer een mensenkind, want dat was die. Nou kijken, wat gaat de Heer nu doen in die onmogelijkheid? Hoort u het, ouders? Je zegt, ik heb toch zo'n hard hart. En mijn jongens, mijn zonen en mijn dochters hebben het ook niet van niemand vreemd. Niet waar? De appel valt niet ver van de boom. Nou, u zegt, wat moet er gebeuren? Nou, wat er gebeuren moet, wil God doen. Namelijk, ik zal u een nieuw hart geven. Ik zal u een nieuwe geest geven in het binnenste van u. En ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen. Dat gold voor die ballingen. En je mag natuurlijk de lijn doortrekken. Doe ik heel kort. Naar Pinksteren. U ziet dat het daar ook vervuld is. Niet zo vervuld dat het hier nou niet meer van toepassing is voor vandaag. Gelukkig wel. Je zou zeggen dat is een van de vervullingen. Maar vaak is het woord gelaagd. Dat betekent de vervullingen kunnen nog meer en weer voorkomen. Ook gelukkig in 2012. Het is niet zo, nu het Pinksterfeest achter de rug is, nu gebeurt het niet meer. Nee, het kan ook vandaag nog gebeuren. En dan ontstaat er een vlezenhart. Nou, laten we ze eens naast elkaar leggen. Die steen nog een keer, hè? Even voor de jongelui ook. Steen, slaan. Nou leg ik hier een schoteltje zet ik hier neer en een spons. En dan ging er eerst water over die steen. Ja, het is zo weer droog. En nu giet ik water over die spons. Wat gebeurt er? Die spons die wordt vol. Die zuigt dat water op. Nou, dat is nou een teken van dat vlezenhart. Het vlezenhart is gevoelig. Registreert ook Gods woorden. Beseft ook dat het een zondaar voor God is geworden. Het voelt ook de schuld, het is zacht, het is warm, het is bewogen, het is gevoelig. Het klopt van liefde voor het woord van God, daarvoor niet. Is dat het woord van God? Is dat nou de prediking? Wat heb ik versmaad? Ja, inderdaad. Wat gebeurt er nou als je een vlezenhart krijgt? Dan is de bekering klaar. Nee, toch. Gelooft u dat? Als er een sponsachtig iets in je leven begint, namelijk die gevoeligheid, dat zachte, dat tere, dicht bij de Heere gaan leven, de schuld gaat voelen en drukken in je leven, je wordt bedroefd, je gaat bidden, je krijgt een buigzaam hart. O God, ik wil niet onder u buigen. Hé, waarom zegt hij dat? Ik wil niet onder u buigen. Nou komt hij. Als ik door Gods genade een vlezenhart krijg, hoor goed, krijg ik last van mijn steenhart. Dan krijg ik last van mijn hardheid. Wat ben ik hard? Wat ben ik ongevoelig voor mijn kinderen? Wat draag ik ze weinig op aan de troon der genade? Want je kan natuurlijk niet alleen maar tegen je kinderen maar waarschuwing geven. Je moet ook een voorbidder zijn. Als je je kinderen lief hebt, dan wil je niet alleen dat ze een zwemdiploma halen en weet ik allemaal. Dan wil je zo graag dat ze een nieuw hart krijgen. En wat moet je dan doen? Nou, de weg is hier gewezen. Dan moet je aan de troon van de genade met deze belofte komen. Ik zal, heren, ik kan het niet. Hoewel het mijn plicht is om voor hen te bidden. Zeker, maar u zal het. Dit zijn trouwens gemeenten, misschien heeft u er wel eens van gehoord, onvoorwaardelijke beloften. Een voorwaardelijke belofte is, wie mij aanroept in de nood, vindt mijn gunst oneindig groot. Maar daar kan je mee vastlopen. Misschien bent u er wel eens mee vastgelopen. Ja, maar ik roep de Heer niet aan in de nood. En ik roep hem ook niet aan zoals ik hem moet aanroepen in de nood. En maak ik niet vaak van de Heer alleen maar een noodgod. De onvoorwaardelijke belofte, de Eskines hebben dat scherp gezien, de Puritijnen, maar vooral ook de Eskines denk ik, die zeiden de voorwaardelijke belofte drijven het volk van God uit naar de onvoorwaardelijke belofte. Hoe komt dat? Hoe kan dat? Omdat ze vastlopen met zichzelf. De Heere zegt, doe uw mond wijd open, ik zal hem vervullen, maar wanneer doe ik mijn mond wijd open? Ach, wat komt er weinig van terecht. En dan komt de Heere in zijn woord met de onvoorwaardelijke belofte. En want deze woorden uit Ezechiël 36, die staan ook in hoofdstuk 8 10 als een plicht. En ik kon zo gauw even niet vinden net waar dat staat. Maar wanneer de goddeloos zich bekeert van de zonden die hij gedaan heeft en al mijn inzetting onderhoudt, ziet u, dan ligt het dus de verantwoordelijkheid bij de persoon en al mijn inzettingen onderhoudt en doet recht en gerechtigheid. Hij zal gewisselijk leven, hij zal niet sterven. Ja. Maar als je dat naar je toe krijgt, zeg je: Heere, wat heb ik daarvan terechtgebracht? En hoe weinig ben ik aan de troon der genade gekomen? Ik zal. Dan valt het van je af. Als dat met kracht in je ziel valt, dan zeg je: Heere, u lost het zelf op. U drijft mij uit. Nou, die onvoorwaardelijke belofte: ik zal zorgen dat je een vlezen hart krijgt. En dat betekent dat je de deugden van God gaat eren. Dat je indrukken krijgt van de Heer. Dat je bedroefd bent over je zonde. En dat je ook leert buigen voor mijn, door mijn genade. Het is een belofte van het nieuwe van bond. En dat betekent, gemeente, hoor goed, dat het niet hopeloos is. Als je zegt: nou ben ik al zo oud geworden, zou ik nog zalig kunnen worden? Ik heb al zoveel mislukte pogingen gedaan. Ik zal. Dat is onvoorwaardelijk. Absoluut. De belofte van de Heer. En als u wil controleren, geestelijk wil controleren, ieder onderzoeker zichzelf of je er iets van kent, dan ga je juist leren hoe hard je bent. En dat je een stenen hart hebben, dat de Heere een vlezen hart gegeven heeft. Een bedroefd hart. Een biddend hart. Gemeente, ik moet voort naar de tweede gedachte. De gave van Gods geest. Ik zal mijn geest. Weer ik zal. Ik zal mijn geest geven. Dat is rijk. En dan moet u zien wat er nog bij staat. In het binnenste van u. Het grootste genadegeschenk is toch eigenlijk dat je de geest ontvangt. Mijn catechisanten heb ik het nog voorgehouden, mijn beleidingscatechisanten pas. De grootste gave die je krijgt is de geest. En uit die geest krijg je weer het geloof. Nou ja, daar volgt het allemaal uit. Want wie is de werkmeester van het geloof? Even nadenken. De Heilige Geest. Ja, maar dan moet je ook wel weer de Heilige Geest ontvangen hebben. Nou, dat wil de Heer hier beloven. Ik zal mijn geest, het is nog heel persoonlijk gezegd ook, geven in het binnenste van u. Nou, die reine geest komt in een beestenstal. Ja? Is het een rommel op jouw kamer? Zou die daar wel komen? En hoe is het van binnen? Wat schiet er allemaal door je gedachten? Wat doe je allemaal op het internet? Zou de geest daar wel komen? Zeg nou, als die komt, gaat die opruiming houden. Grote schoonmaak, moeder. Vroeger was dat in het voorjaar. Ik weet niet of de vrouwen dat nog doen. Maar ik weet van mijn moeder nog wel. Februari begon het al, geloof ik. Grote schoonmaak houdt hij. Dat gaat hij doen. Ik zal mijn geest geven. En niet alleen maar op mij gelegd, maar in mij gewerkt. Dus in die beestenstal komt hij wonen. Maar wat gebeurt er dan als hij daar gaat wonen? Dan gaat hij natuurlijk zuiveren. Dan gaat hij natuurlijk reinigen. Nou, wat voor middel neemt hij daarmee? Ook het bloed. Ook de wet. Het bloed van Christus. Maar de wet heeft hij ook in zijn hand. Want hij wil dat je naar de wet van God gaat leven. Dat doet God. Die vernieuwing komt tot stand. Niet een beetje opgeplakt op je jas of je tas, maar van binnen. Nou, dat kon die opvoeder niet bewerken. En die leraar, die godsdienstleraar, die stond maar: het is zo belangrijk, jongelui. Het zal wel, het zal wel, het zal wel. Maar toen die geest kwam, toen was het inderdaad zo. Dus inderdaad, dit is van fundamentele betekenis. God vloeit in die zondaar. De Heilige Geest komt binnen de poorten van jouw duistere bestaan. Hij nestelt zich in jouw hart. Nou, als je dat meemaakt, dan verwonder je erover, ja, dat de Heilige Geest bij jou wil binnenkomen. Niet waar? Of is die verwondering er niet? In het geestelijke leven is er verwondering. En wat gaat die geest dan doen? Nou, die gaat onder meer doen jou wijzen op jouw zonde. Kijk eens naar vers 31. Dan zult gij gedenken aan uw boze wegen. Hier zei je niet over praten. Mijn geweten zal ik wel dichtschroeien. Maar de Heilige Geest zegt, dat gaat niet gebeuren. Daar gaan we wat aan doen. Dan zult gij gedenken aan uw boze wegen en uw handelingen die niet goed waren. En ge zult een walging niet van Piet en Klaas hebben, maar van jezelf. Een walging, volgens de kanttekening van de Statenvertaling, zichzelf met smartelijke droefheid en doorsnijding van het hart verfoeien. Nou, daar moet je eens een poosje over nadenken. Ik herhaal het nog maar even. Zichzelf met smartelijke droefheid en doorsnijding van het hart verfoeien. Nou, probeer het maar eens in een paar andere Nederlandse zinnen te gieten. Mooie opdracht voor ons allemaal. Maar dat gaat er diep door dus. Walging. Walging is iets zoiets ook, ik geef eigenlijk over van mezelf, zeg. Overgeven is niet fijn, toch? Ga je overgeven van jezelf. Wat ben ik toch voor een onmens? En die walging wordt bewerkt door de Heilige Geest. En vers 29 zegt, en ik zal u verlossen van al uw onreinigheden. Nou, er is ook nog doen aan. Zou het wel? Ja, ik zal u verlossen van al uw onreinigheden. En ik zal roepen tot het koren. En dat zal vermenigvuldigen en ik zal geen honger op u leggen. Ook nog een stuk zegening komt erbij vrij, gemeente. Wat doet die geest nog meer? Kort, even heel kort nog. Het ligt iets buiten de tekst. Nou, die wijst me ook op die beloofde enige herder. Hoofdstuk 34. Want die Heilige Geest die maakt duidelijk, dit kan ik alleen maar doen op grond van Christus. Hè? Houd dat goed in de gaten. Ik, die Heilige Geest, kan niet bij die onreine geest wonen zonder dat er bloed overgestort wordt. En dat komt toch van de Heere Jezus vandaan. En wat doet die Heilige Geest dan? Die verheerlijkt Christus. Kort gezegd mag je de vraag aan elkaar straks stellen, wat is de Heere Jezus hier nou waard? Wat dunkt u, Nieuwtestamentisch, van de Christus? Nou, ja, zolang ik nog een aanvullende verzekering heb. Nou ja, dan mag die wat aanvullen wat ik tekort kom. Nee, maar als ik het leer dat ik nou echt niet deug, dan moet die voor 100% voor mij intreden en tussentreden en hangen aan het kruis. Nou, daar heb je nou een zondaar die inderdaad beseft in werkelijkheid wie hij is. Dat heeft de Heilige Geest hem geleerd. En dan gaan de ogen ook open voor hem, die dierbare Heer Jezus Christus. En dan wordt hij alles waard. Niet een beetje, niet veel, maar alles. Alles. En dat doet die Heilige Geest. Ik zal mijn geest geven in een binnenste van u. Nog even een vraag van heilsordelijke aard. Je kan natuurlijk hebben, dat gebeurt ook op de catechisatie wel. Een gelukkig serieus jongelui, die zullen ook hier zijn, toch? En dan vragen ze natuurlijk, of ze mailen het naar je. Hoe kom ik nou aan die Heilige Geest? Die vraag zult u ook wel eens toch hebben. Hoe kom ik eraan? Want zulke heerlijke dingen worden hier beloofd. Denk dan even aan de woorden van de Heer Jezus. Als er een zoon is die zijn vader om een brood vraagt, dan geef je hem toch geen steen. Een brood, een rond brood in Israël. En een steen is ook rond, het lijkt een beetje op elkaar. En dan doet hij een hap erin, zeg. En zijn tanden die vliegen alle kanten op. Het is een steen. Doet die vader dat? Natuurlijk niet. En als die vraagt om een vis, en dan moet je denken aan een paling of een aal, hè, dat is, geeft hij toch geen slang? Lijkt er ook op. En als die vraagt om een ei, en zo'n gebakken ei, dan geeft hij hem geen schorpioen die ook zoiets eruit ziet, toch? Nee. Nou, dan zegt de Heer Jezus, hoeveel te meer zal de hemelse Vader, nou komt het, zijn geest niet geven degene die hem daarom bidden. Dus de weg om dit te ontvangen, kort en goed gezegd, is op de knieën voor de Heere bidden bezig zijn bij de belover om de vervulling van de belofte. En dat telkens weer en aanhoudend, zoals die vrouw bij die onrechtvaardige rechter. Derde gedachte, de godzalige wandel. En ik zal maken, weer ik zal, dat gij in mijn inzettingen zult wandelen en mijn rechten zult bewaren en doen. Dus de vernieuwing van het hart, gepaardgaand met de gave van Gods geest, werkt wat uit in het leven. Namelijk het leven naar Gods inzettingen. De godzalige wandel. En dat mag best in de prediking en in de kerken ook aandacht hebben. Niet alleen, zeker, de rechtvaardiging door het geloof, maar ook de heiliging. Overigens, terzijde, maar niet onbelangrijk, wanneer mensen in de heiligmaking geestelijk achteruit gaan, dus groeien. Hij moet wassen, ik moet minder worden, dan komen ze al meer bij het kruis. Want daar komen we vandaan. Want die heiliging komt ook uit Christus, die ons gegeven is tot heiligmaking. 1 Korinthe 1, vers 30. Ik hoop dat u het allemaal volgt. Nou, waar komt het dus vandaan? Bij God. Het is niet zo dat nu opeens die mens aan het werk moet. Nou, de Heer heeft zoveel gedaan en nou mag ik nou. Ga ik aan de slag? Nee, die Heilige Geest neemt het uit de bron. De Heer zelf, de gever van alle goed. Heeft de Heer Jezus niet gezegd, zonder mij kunt gij niets doen? En toen heeft hij vooral bedoeld in de heiligmaking. De vruchtzetting. De vrucht, daar zorg je zelf niet voor. Dat moet de Heer het doen. Eenmaal wedergeboren betekent niet dat je tot geweldige prestaties in staat bent. Maar dat je leert, als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Ik vermag alle dingen door Christus. Die mij kracht geeft. En wie leert me dat? De Heilige Geest. Ik zal maken dat gij in mijn inzettingen zult wandelen. Wandelen. Wandelen, dat is niet hollen en rennen en draven. En een race tegen de klok. En jongelui hebben dat, maar ook ouderen, niet waar. En ik maak me daar natuurlijk ook schuldig aan. In het kerkelijk leven kan je zo rennen. Maar je moet ook die stille tijd kennen. Die verborgen omgang met de Heer. En als je daar niet mee begint 's morgens, dan gaat het vaak helemaal niet goed zo'n dag. Heeft u het wel eens ontdekt? Ja. Wandelen is, ja, dat je met genoegen de dingen van God van alle kanten bekijkt. Want de wandelaar zegt tegen die ander, kijk eens. Nou, ik weet niet of je wel eens Japanners hier in Nederland hebt gezien. Nou, ze maken overal een foto van. Maar ze hebben overal eerst even nagekeken. Dat. Ze maken overal foto's van. Nou, weet ik niet of dat een oplossing is. Maar voelt u wat ik bedoel? Ze bekijken het van alle kanten. Nou, dat doet een wandelaar. Maar dan bedoel ik de heilsfeiten. De zaken van God. Van alle kanten bezien. Dat doe je natuurlijk niet als je snel doorloopt. Maar als je bekijkt. Kijk eens. En die andere help je in de gemeenschap der heiligen. Heb je dat ontdekt? Maria, de moeder des Heren en Johannes, nadat de Heer Jezus gestorven is, die hebben heel veel samen gesproken. Waarover? Nou, ik weet in ieder geval dit. Dat de moeder van de Heer Jezus vooral gesproken heeft over de menselijke natuur van Jezus. En dat Johannes vooral gesproken zal hebben van de goddelijke natuur van Jezus. En ze hebben veel van elkaar geestelijk geleerd. Want Maria had de Heer Jezus onder haar hart gedragen. En Johannes heeft het vanuit God bezien. In de beginnen was het woord. En het woord was bij God. En het woord was God. En ze hebben elkaar wonderlijk aangevuld. Samen hebben ze geestelijke lessen via de gemeenschap der heiligen van God ontvangen. Wandelen doe je voor je genoegen. Dat is toch zo? Of je wandelt in het boze, in het kwade. Kijk naar Psalm 1. Of je wandelt in de wegen van de Heer. Wandelen. Dat doe je met genoegen. Dan zeg je niet, oh zeg, de kerkdienst zal waarschijnlijk door de doopdienst ietsje langer duren. En dan mis ik zoveel tijd op mijn zondag. Van wie is die zondag trouwens? Ja. Nee, dat zeg je niet. Ik heb gelezen van de Puritijnen dat ze riepen als uit één koor: kom! Kom! Had hij 2 uur gepreekt. Ze hadden behoefte. En ze riepen: ga door! Ga door, prediker! Omdat ze behoefte hadden aan dat woord van God. Nou, dat zijn mensen die wandelen in de inzettingen van de Heer. Inzettingen, dan moet je denken aan een soort weiland, zeg maar, een afrastering. Nou, dat is hier natuurlijk ook bekend. Die koeien moeten daar binnen die afrastering blijven, niet waar? Of, zo je zegt, laat ik een verkeerssituatie tekenen, dan heb je daar een weg. Laten we de N zoveel nemen hier. En dan heb je reflectoren, paaltjes met reflectoren eraan. Je hebt een stippellijn of een doorgetrokken lijn. Je hebt aan de zijkant heb je ook van die doorgetrokken strepen. En vooral met mist en donker is het wel slim om binnen die lijnen te blijven. Anders kom je in de berm of je komt op de andere rijstrook terecht. Dat is de bedoeling. Inzettingen hebben geen functie om je te plagen. Nee, zeg. Maar juist om je te bewaren voor overtredingen en misstappen. En dat hadden ze gedaan, vers 25. Trekgoden, ziet u wel. Om het nog maar eens duidelijk te maken, vers 22. Zo zegt de Heere, Heere, ik doe het niet om uwentwil, gij huis Israëls, maar om mijn heilige naam. God nam het voor zijn eigen naam op. Die afgoden, die mensen van die afgoden, die Babyloniërs bijvoorbeeld, die zeiden: als nou dat de naam van God is, nou dan is het wel een hele zwakke God. Hij kan niet eens zijn eigen mensen in zijn eigen land houden. Wij hebben ze in hun macht. Nou, maar dat is maar wat een voor een God. En toen nam God het voor zichzelf op. Begrijpt u? Niet om hen, om zichzelf. Hij had zijn naam verbonden aan hen. Aan dat kind. Hij zegt: daar neem ik het voor op, voor mezelf. En nou zal je eens zien wie God is. Dan zullen de heiden het ook eens zien. Wie God is. Nou, dat doet de Heer. Ik doe het niet om uwentwil, maar om uw grote naam. En als geestelijk leven bloeit, daar ben ik niet van overtuigd, dan leef je daarbij. Ik doe het niet om uwentwil, maar om uw grote naamswil. En ik zal mijn eer aan geen ander geven, nog mijn lof te gesneden beelden. Kan je denken? Ik stel geen vlees tot mijn arm. Heer is zijn naam, grote God. Binnen de afrastering gaan ze leven. Leer mij naar uw wil te handelen, ik zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart, voeg het samen tot de vrezen van uw naam. En mijn rechten zul bewaren en doen. Ziet u ook nog staan, niet waar? Mijn rechten zul bewaren en doen. Ja, dat is de ware vrijheid. Niet wat sommige jongelui denken, ook ouderen denken dat. Maar pubers hebben de neiging om dat te denken. Daar zijn toch wel pubers voor, begrijp ik ook wel weer. Maar ze denken: ik moet los van mijn ouders, los van die docent, los van die dominee, los van die ambtdragers. Ik wil vrij zijn. Vrij zijn betekent dan, en dat hebben ze niet door, losbandig zijn. Los van alles, maar dat is geen vrijheid. Je bent de slaaf van jezelf en van de duivel. En waarom laat je dat mobieltje niet steeds met rust? Je wordt zenuwachtig van. Oh, ik heb weer een berichtje gemist. Slaaf zijn van je mobiel, kan je. Ja, dat kan. En heel veel slavernijen zijn er. Koning voetbal. Daar kan je slaaf van worden. Ik wil geen wedstrijd missen. Waarom eigenlijk? Is nou zo relevant. Dan ben je daar helemaal voor in. Nou, zegt de Heere, ik zal zorgen dat je mijn rechten zult bewaren en doen. En bewaren is niet in de koelkast zetten. Maar bewaren is, zoals Maria die woorden bewaarde in haar hart. Rechten wil zeggen waar God recht op heeft. En heren, waar u recht op hebt, daar moet ik me naar voegen. Nou, jongelui, ken je het? Is de Heere alles voor je geworden? Zijn rechten bewaren en doen. Waar bewaren we de dingen in de kluis voor? Hebben jullie een kluis thuis? Misschien wel een alarm? Waarom dat alarm? Nou, die ring van oma, Ik heb pas gehoord dat ze ingebroken hebben en ze hebben dingen weggenomen bij die en die. En die zijn al eeuwen oud. Dat moet ons ook niet overkomen. Zeg, in de kluis. Waardevolle dingen moeten voor brand zelfs zo mogelijk beveiligd worden. Nou, dat staat hier eigenlijk. Mijn rechten zul bewaren en doen. Die acht je hoog. Ja, zo'n gebod overtreden, kom, dat is zo erg. Iedereen zondigt een foutje, weet je wel. Nee, rechten van God. Bewaren en doen gaan hand in hand. Bewaren is ook in praktijk gaan brengen door het werk van de Heilige Geest. En als iemand nou zegt, en ik rond af. Ja, zal dat nou kunnen, hoor eens. Ik zal u een nieuw hart geven. Ik zal een nieuwe geest geven, binnenste van u. Ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen. Ik zal u een vlees hart geven. Ik zal mijn geest geven in het binnenste van u. En ik zal maken dat gij weer inzettingen zult wandelen. En mijn rechten zult houden en niet bewaren en doen. Daar ligt de hoop. In God drieënig. Vader, Zoon en Heilige Geest. En als iemand nou nog durft te denken dat hij straks als hij bij de hemelpoort aankomt, als dan God zou vragen, waarom heb je je niet bekeerd, dat hij dan nog een excuus op zak heeft om te zeggen, Heere, maar u bent toch niet aan mij begonnen? Zou je dat durven, denk je? Eén blik op de troon zal je doen verstommen. Nee. Want 10 juni 2012 onder meer is het je gezegd. Ik zal. Al wat hij ooit beloofd heeft, zal bestaan. Amen.